Thank you. Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Kom gemeente, we gaan samen zingen. Een psalm die een deel van onze jongens en meisjes deze week hebben geleerd op school. Psalm 20. En daarvan de verzen 1 en 5. Dat op uw klacht de hemel scheuren. Dat zich de Heer ontdek. En wat er verder volgt. 1 en 5 van Psalm 20. Wij doen vanmorgen ook belijdenis op deze biddag met de woorden van zondag 9 van de Heidelbergse catechismus. Dat zijn woorden die het echt ook waard zijn, jongens en meisjes, om uit je hoofd te leren. Misschien vandaag wel, of ken je ze al? Rijk van inhoud, zondag 9 van de Heidelbergse catechismus. En daar luidt vraag 26 met het antwoord als volgt. Overigens, daarna gaan we zingen na het amen daarop uit psalm 9... Dat vergat ik te zeggen. Het tiende vers. Hij die uw naam in waarheid kent, zal Heer op u in zijn ellend vertrouwen. 10 van 9 na het amen op de belijdenis met de woorden van zondag 9. Wat gelooft u met deze woorden? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. Dat de eeuwige Vader van ons Heer Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is uit niet heeft geschapen, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert, om zijn zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is, op wie ik al zo vertrouw, dat ik niet twijfel of hij zal mij met alle nooddruft van het lichaam en van de ziel verzorgen, en ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren, omdat hij dat doen kan als een almachtige God en doen wil als een getrouw vader. Amen. Laten wij samen de Heer bidden om zijn zegen. Heere, u bent groot en goed en zo machtig en ook zo wijs, barmhartig en genadig. Wie is toch een God als u? U brengt ons vandaag samen. Op deze woensdag. Vandaag gaan we niet naar school. Of naar het werk. Vandaag brengt u ons in de kerk. Om te bidden, Heere. Op deze biddag. Voor het gewas. Voor wat groeit. Op het land. De akkers. Groenten. Aan de bomen fruit. Ook bidden we voor arbeid. Alle werk dat u ons te doen geeft, op school, in het bedrijf, op de boerderij. En dat u dat ons nu geeft, Heere, deze biddag, daar mogen we u ook wel voor danken. Dat wij een biddag krijgen in rust en vrijheid. Een biddag zonder oorlog. Een biddag zonder rampen. U geeft een biddag waarop de zon schijnt. En waarop wij in vrijheid mogen samenkomen. En boven alles geeft u ons ook uw woord, de schriften. Ze liggen voor ons. En we hopen nu met elkaar er een stukje uit te lezen. Maar voordat we dat doen, Heren, komen we juist ook tot u om te bidden. Te bidden om uw heilige geest. Om licht. In ons hart. Schijn met uw geest, Heere, in ons hart. Dat hebben we zo nodig. Dat u met uw licht komt, zoals het licht opgaat in de natuur. Buiten glinstert alles zo mooi in vrede. De schepping baat in het zonlicht. Maar zo is het ook zo nodig dat u met uw licht in ons hart schijnt. Dan gaat het gebeuren, Heere. Dan gaan we zien wat we anders niet zien. Wat we wel horen, maar wat dan toch niet tot ons doordringt. Wie u bent in uw heerlijkheid en hoogheid. En uw genade en goedheid. En ook wie wij zijn. Zo bevlekt en bevuild met de zonde. Maar Heilige Geest, dan wilt u toch ook juist wijzen. Op de Heer Jezus en Hem in het licht stellen. In uw licht, Heilige Geest, zien we het licht de Heer Jezus, het leven, de bron van het leven. Laat zo vanmorgen uw woord als een lamp schijnen. Komt u zo in ons midden en geef ons een goede en ongestoorde en gezegende dienst. Bidden voor elkaar, we bidden ook voor de organist. Keer op keer mag hij het orgel bespelen. Dank u wel, heren. We bidden ook voor de koster. Keer op keer maakt hij alle dingen klaar in de kerk. Wat een zorg. Dank u wel. Ook de man die beeld en geluid bedient, zodat mensen thuis kunnen meeluisteren. Geef hem ook uw zegen. En we bidden voor de oppas, bij de kinderen, de kleinste. Wees ook daar in het midden. En geef ook ons uw zegen. Vandaag helpt u ons, heren. Leid ons door uw geest. Hebben we zo nodig. We vragen u het. Dan mag deze dienst uitmonden. In de eer van uw naam. Goede tieren is de Heer. Zijn goedheid eindigt nimmer meer. Hoor ons zo. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan samen lezen uit het woord van de Heere. Oude Testament. Daniël. Daniël 6 is de schriftlezing voor vanmorgen. Een lang gedeelte. Maar ik stel voor dat we toch in zijn geheel gaan lezen. Vanaf vers 1 tot en met 29. Daniël 6. En daar luidt het woord van de Heere als volgt. Daniël 6. Darius de Meder nu ontving het koninkrijk omtrent 62 jaar oud zijnde. En het dacht Darius goed dat hij over het koninkrijk stelde 120 stadhouders die over het gehele koninkrijk zijn zouden. En over die drie vorsten, van welke Daniël de eerste zou zijn, de welke die stadhouders zelf zouden rekenschap geven, opdat de koning geen schade leed. Toen overtrof deze Daniël die vorsten en die stadhouders, daarom dat een voortreffelijker geest in hem was, en de koning dacht hem te stellen over het gehele koninkrijk. Toen zochten de vorsten en de stadhouders gelegenheid te vinden tegen Daniël vanwege het koninkrijk, maar zij konden geen gelegenheid noch misdaad vinden, omdat hij getrouw was, en geen vergrijp noch misdaad in hem werd gevonden. Toen zeiden die mannen, wij zullen tegen deze Daniël geen gelegenheid vinden, tenzij wij tegen hem iets vinden in de wet van zijn God. En zo kwamen deze vorsten en de stadhouders met hopen, met velen, tot de koning en zeiden aldus tot hem. O koning Darius, leef in eeuwigheid. Al de vorsten van het rijk, de overheden en stadhouders, de raadsheer en landvoogden, hebben zich beraadslaagd een koninklijke ordinantie in te stellen, een sterk gebod te maken dat al wie in 30 dagen een verzoek zal doen van enig god of mens, behalve van u, o koning, die zal in de kuil der leeuwen worden geworpen. Nu, o koning, u zult een gebod bevestigen en een schrift tekenen dat niet veranderd wordt naar de wet der Mede en der Perzen, die niet mag herroepen worden. Daarom tekende de koning Darius dat schrift en gebod. Toen nu Daniël verstond dat dit schrift getekend was, ging hij in zijn huis. Hij had in zijn opperzaal open vensters in de richting van Jeruzalem. En hij knielde drie tijden 's daags op zijn knieën. En hij bad en deed belijdenis voor zijn God, ganselijk zoals hij voor deze gedaan had. Toen kwamen die mannen met hopen en zij vonden Daniël biddend en smekend voor zijn God. Toen kwamen zij nader en spraken voor de koning van het gebod van de koning. Hebt u niet een gebod getekend dat alle man die in 30 dagen van enige God of mens iets verzoeken zou, behalve van u, o koning, in de kuil van de leeuwen zal worden geworpen. De koning antwoordde en zeide, het is een vaste reden naar de wet der Mede en der Perzen, die niet herroepen mag worden. Toen antwoordde zij en zeide voor de koning, Daniël, een van de gevangen weggevoerden uit Juda, o koning, heeft op u geen acht gesteld, nog op het gebod dat u hebt ondertekend, maar hij bidt op drie tijden, 's daags zijn gebed. Toen de koning deze reden hoorde, was hij zeer bedroefd bij zichzelf. En hij stelde het hart op Daniël om hem te verlossen. Ja, tot de ondergang van de zon toe bemoeide hij zich om hem te redden. Toen kwamen die mannen met hopen tot de koning en ze zeiden tot de koning, weet, o koning, dat de wet van de Mede en de Perzen is die de koning heeft verordend, mag niet veranderd worden. Toen beval de koning en zij brachten Daniël voor en wierpen hem in de kuil der leeuwen. En de koning antwoordde en zei tot Daniël, uw God, die u gedurig eert, die verlossen u. En er werd een steen gebracht en op de mond van de kuil gelegd en de koning verzegelde die met zijn ring en met de ring van zijn geweldige, opdat de wil aangaande Daniël niet zou worden veranderd. Toen ging de koning naar zijn paleis en overnachtte nuchter en liet geen vreugdespel voor zich brengen en zijn slaap week ver van hem. En toen stond de koning in de vroege morgen stond met het licht op en hij ging met haast heen tot de kuil der leeuwen. Als hij nu tot de kuil genaderd was, riep hij tot Daniël met een droeve stem. De koning antwoordde en zei tot Daniël, o Daniël, gij knecht van de levende God, heeft ook uw God, die u gedurig eert, u van de leeuwen kunnen verlossen? Toen sprak Daniël tot de koning, o koning, leef in eeuwigheid. Mijn God heeft zijn engel gezonden en hij heeft de muil van de leeuwen toegesloten, dat zij mij niet beschadigd hebben, omdat voor hem onschuld in mij gevonden is. Ook heb ik, o koning, tegen u geen misdaad gedaan. Toen werd de koning bij zichzelf zeer vrolijk en zei dat men Daniël uit de kuil zou trekken. Toen Daniël uit de kuil was opgetrokken, werd er geen schade, letsel aan hem gevonden, omdat hij in zijn God geloofd had. Toen beval de koning en ze brachten die mannen voor die Daniël overluid hadden beschuldigd, en zij wierp in de kuil de leeuwen hen, hun kinderen, hun vrouwen. En zij kwamen niet op de grond van de kuil of de leeuwen heersten over hen. En ze vermorzelden ook al hun beenderen. Toen schreef de koning Darius aan alle volken, natie en tongen die op de ganse aarde woonden, uw vrede worden vermenigvuldigd. Van mij is een bevel gegeven dat men in de ganse heerschappij van mijn koninkrijk beven en sidderen voor het aangezicht van de God van Daniël. Want hij is de levende God en bestendig in eeuwigheden. En zijn koninkrijk is niet verderfelijk en zijn heerschappij is tot het einde toe. Hij verlost en redt en hij doet tekenen en wonderen in de hemel en op de aarde. Hij heeft Daniël uit het geweld der leeuwen verlost. Deze Daniël nu had voorspoed in het koninkrijk van Darius en in het koninkrijk van Kores, de Perziaan. Tot zover. Gemeente, wij gaan nu samen ter inleiding op de verkondiging zingen uit Psalm 141. En daarvan de versen 1, 2 en 9. Ik roep Heer in angst tot u gevloden. Ach, haast u tot mijn hulp en red. Hoor naar de stem van mijn gebed, daar ik u aanroep in mijn noden. 1, 2 en 9 van 141. Vooraf nog een enkele afkondiging namens de kerkraad. Voor de kinderen die thuis nog geen biddagkalender hebben, liggen er bij de uitgang nog enkele exemplaren die kunnen worden meegenomen. Van harte aanbevolen. Misschien heb je er een gehad op school, op de zondagschool, maar zo niet, dan zijn er achter in de kerk nog een paar over. Dan de dienst van de offeranden zijn 3 collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie, voor de bijstand in eigen gemeente. En de tweede en de derde collecten zijn bestemd voor de kerk. Van harte bij u aanbevolen. Heere, zegenen u. En ook uw gaven die u in liefde voor zijn dienst mag afzonderen. Laten wij nu samen zingen 141, 1, 2 en 9. Gemeente, jongens en meisjes, vandaag komen wij bij elkaar in de kerk om te bidden. Het is vandaag biddag. We vouwen onze handen, we sluiten onze ogen en dan worden we heel eerbiedig en we richten ons hart naar de Heere om Hem te vragen om zijn zorg voor vandaag. En voor altijd. En we doen dat vandaag. Maar het is natuurlijk goed om dat elke dag te doen. He, dat wil de Heer. Elke dag biddag. Dat je elke dag je knieën voor Hem buigt. Elke dag Hem vraagt om zijn hulp en zijn zegen. Heere, wilt U voor ons zorgen? Geeft U ons al wat we nodig hebben? Doet U dat? Ik heb dat niet verdiend. Maar Heere, de Heer Jezus heeft het verdiend. Doet U het om Hem? Toch? En nou is één ding heel belangrijk. Dat wij heel goed weten wie nu de Heere is. En dat we met onze oren horen hoe groot Hij is. En hoe machtig en ook hoe heerlijk, vol van genade en vol van barmhartigheid, vol van goede tierenheid in zijn lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Als je dat ziet, en dat wil de Heilige Geest geven, in het licht van de Heilige Geest, dan wordt bidden zo'n voorrecht. Dat je mag bidden. Anders wordt het, ja, moeilijk. Dan probeer je het wel. En dat is ook goed. Maar, ja, dan lukt het niet. Of dan vergeet je het. En dan doe je het helemaal niet. Maar als je nou mag zien wie de Heere is, de Heer Jezus. Ja, dan zeg je, o Heere, wat een geschenk dat het mag, dat ik bidden mag en dat ik bij U mijn handen op mag houden. Wie dat ook zo ziet, is Daniël. Daniël, over wie we zojuist samen in de Bijbel hebben gelezen. Daniël, over wie jullie jongens en meisjes een biddagfolder hebben gekregen, toch? Ik zie er daar een staan. Je hebt hem meegenomen, zie ik. Wat mooi. He, en als je hem niet hebt, nogmaals, bij de uitgang liggen er nog een paar, die zijn over en die kun je dan meenemen. Kun je overlezen. Biddagfolder over Daniël. Daniël kent de Heere. Hij weet wie de Heere is. En dat Hij helpt in kleine zorgen, in grote zorgen. En daarom bidt hij. En de Heere beschaamt hem niet. Hij redt hem keer op keer, zelfs als hij op een dag in een kuil wordt geworpen vol met hongerige leeuwen. Ook dan helpt de Heere. En dat is waarbij we vanmorgen willen stilstaan met de hulp van de Heere. Bij Daniël in de leeuwenkuil. De tekst voor vanmorgen is eigenlijk heel Daniël 6. Maar ik leg de vinger bij vers 23a. En die lees ik graag nog een keer voor. Daar horen wij Daniël uitroepen tegen Darius, de koning van de Meden en de Perzen. O koning, leef in eeuwigheid. Dan staat Darius bij de leeuwenkuil en Daniël leeft. En hij zegt, koning, leef in eeuwigheid. Mijn God heeft zijn engel gezonden en hij heeft de muil van de leeuwen toegesloten dat ze me niet hebben beschadigd. Tot zover. Thema voor de preek, Daniël in de leeuwenkuil. We hebben drie gedachten die ik hoop te ontwikkelen in de preek. Eerst, in de eerste plaats letten op zijn bidden, zijn gebed. In de tweede plaats op zijn geloof. En in de derde plaats op zijn lied. Want ja, dat vers dat we zojuist hebben voorgelezen, dat mag je wel lezen als een lied. Hè? Daniël die zingt het als het ware. O Heere, mijn God, o koning, mijn God heeft mij verlost in de kuil, beschermd en bewaard. Dus Daniël in de leeuwenkuil, zijn gebed, zijn redding en zijn lied. gemeente, jongens en meisjes, koning Darius is een machtig vorst. Hij regeert over een groot rijk, het rijk van de Mede en de Perzen. En dat strekt zich uit over een groot gebied. Daar horen allerlei landen bij, Iran en Irak, Turkije en Afghanistan, en het strekt zich uit naar Griekenland en ook zelfs naar Egypte. En koning Darius bestuurt heel dat land, maar hij doet dat niet alleen. Hij heeft mensen aangesteld die hem erbij helpen. 120 stadhouders en ook 3 rijksbestuurders. Die staan boven die stadhouders. En een van die 3 rijksbestuurders is Daniël. En Daniël is een man die de Heere vreest. Jawel, Daniël heeft de Heere lief. En dat komt omdat Daniël, omdat de Heere Daniël lief heeft. En dat is voor Daniël zo'n wonder. Dat kan hij niet op. Daarom dient hij zo met heel zijn hart de Heere. Dat is zijn verlangen. Om voor God te leven, hè, de God van Jacob. De God van Israël, van het Joodse volk. Daniël is zelf ook een Jood. Lang geleden alweer, toen hij zo'n jaar of 15 was, woonde hij in Juda. En toen kwamen militairen van Babylonië in het land en die grepen heel veel mensen. Ze veroverden de dorpen en de steden en vele jongeren en ouderen werden gevangen genomen, in de boeien geslagen. Ook Daniël. En Daniël werd met zijn 3 vrienden, Sadrach, Mesach en Abednego, gevangen genomen en op transport gezet, afgevoerd naar Babylonië. En daar kwamen ze terecht aan het hof van Nebukadnezar. Nu is het vele jaren later. En nu dient Daniël niet meer aan het hof van Nebukadnezar. Want dat rijk van de Babyloniërs is overwonnen door het rijk van de Mede en de Perzen. En nu is Daniël aan het hof van Darius, de koning van de Mede en de Perzen. En Daniël heeft echt heel veel macht. Darius gaat over heel dat rijk. En meteen onder Darius komt Daniël. Hij is rijkbestuurder. En onder Daniël nog 2 collega's. En dan onder die 3 mannen komen die 120 stadhouders. Maar die 2 rijksbestuurders en die 120 stadhouders, die worden op een zekere dag toch wel jaloers op Daniël. Ja, Daniël is zo wijs en zo verstandig en zo intelligent. En hij gaat ook zo liefdevol met mensen om en ook zo geduldig. Die mannen die kunnen het eigenlijk niet hebben. En zij zien ook dat koning Darius zoveel op heeft met Daniël. Als er iets is, gaat hij naar Daniël. Als hij een vraag heeft, gaat hij naar Daniël. Als hij een probleem heeft waar hij niet uitkomt, gaat hij naar Daniël. En ook andere mensen aan het hof dragen Daniël op handen. Omdat ze merken dat Daniël de Heere lief heeft boven alles en ook de mensen om zich heen lief heeft als zichzelf. Die collega's van Daniël zijn jaloers. En eigenlijk zouden ze hem heel graag op een fout willen betrappen. Op iets ergs. Op een zonde, jawel. Dan kunnen ze Daniël in een kwaad daglicht zetten bij Darius. Hem zwart maken. En dan zal Darius het wel laten om nog langer eervol met Daniël om te gaan. Dat heb je nou altijd, hè. Als je wil leven voor de Heere, omdat de Heere zo goed voor je is. En dat is hij toch, hè, jongens, meiden. Oh, wat is de Heere toch goed voor ons, hè. Maar als je nu voor hem wil gaan leven en hem dienen zoals Daniël dient, dan zijn er altijd wel mensen die dat maar niks vinden. En die jaloers worden. Die het je moeilijk gaan maken. Dat ervaar je misschien ook wel. op school of ergens anders. Maar zie dan aan Daniël dat de Heere altijd instaat voor mensen, ook voor kinderen die hem vrezen, hè, en die voor hem willen leven. Dat zegt de Heere ook. Die mij eren, zal ik eren. Dat gaan we zien in het leven van Daniël. Die collega's zijn heel jaloers op Daniël. Die kunnen het maar niet hebben dat hij zo'n hoge positie inneemt, de hoogste. En dat Darius hem zo eert ook. Hè? Maar ja, hoe nauwkeurig ze ook naar Daniël kijken. Ze kunnen niets ontdekken wat hij verkeerd doet. En daarom bedenken ze een plan. Een gemeen plan. Zeker. Want op een dag gaan al die collega's naar het paleis, naar Darius, en zien ze daar staan voor zijn troon, de troon van de koning, en dan zeggen ze: koning, heel vleiend, koning, leef in eeuwigheid, u bent een heerlijk koning, groot en machtig, u komt alle eer toe. Wij hebben met elkaar een mooi voorstel bedacht. We hebben besloten dat niemand in uw rijk nog mag bidden. Niemand. 30 dagen lang. Niet tot een God. Niet tot een mens. Alleen tot u. Alleen tot u mogen ze nog bidden. Alleen aan u mogen ze nog een vraag stellen. En wie toch bidt, tot zijn God of tot een mens, die moet worden gestraft. Met de dood. Die moet de kuil in, bij de ingang van de stad. De kuil vol met leeuwen, de leeuwenkuil. Darius hoort het aan. Nou, het lijkt hem wel wat. Hij heeft er wel oren naar, zeker. Dan kan hij meteen zien of alle mensen in zijn rijk wel naar hem luisteren en hem als koning eren. En dan kan hij ook meteen duidelijk maken aan iedereen dat er maar één iemand koning is in dat hele grote rijk van de Mede en de Perzen. Hij zelf. Darius heeft niet door dat die mannen hem een rat voor de ogen draaien. Ze denken: mooi. Als Darius akkoord gaat, dan is Daniël erbij. Want we weten wel dat Daniël de Heere lief heeft. En dat hij elke dag voor open vensters tot de Heere bidt. We zullen hem betrappen. En we zullen hem aangeven bij Darius. En dan is het over en uit met Daniël. Dan zal Darius Daniël veroordelen. En dan moet Daniël de leeuwenkuil in. Darius heeft niets in de gaten. Hij weet niet van dat plan. En daarom, hij zegt tegen al die mannen die voor hem staan bij de troon: kom maar op met die wet. Die wil ik graag ondertekenen. De mannen komen met een groot perkamentenvel, hè, waarop alles precies staat beschreven. Niemand mag bidden dan alleen tot de koning. En wie niet gehoorzaam moet de leeuwenkuil in. Darius leest het. En hij zet er zijn stempel op. En met dat hij dat doet, wordt de wet van kracht. De wet van Mede en Perzen. En die wet mag niemand breken. Zelfs Darius niet. Nou, de gezanten van de koning gaan erop uit, te paard, om overal in het land deze wet af te kondigen. Niemand mag de komende 30 dagen bidden tot een god. En als je wilt bidden, dan mag het alleen tot Darius. Overal wordt het bekendgemaakt. De mensen horen ervan. Ook Daniël. Het raakt hem diep. Mag hij niet meer bidden? Verbiedt de koning dat? Wat nu? Ach, dat is voor Daniël geen vraag. Nee, hij kan niet stoppen met bidden. Dat wil hij niet. En dat kan hij ook niet. De Heer is zo goed, zo hoog verheven. Zo wijs en zo machtig en zo goedertieren, zal hij een maand lang niet tot deze Heere bidden, hem niet vragen om zijn hulp, hem niet vragen om wijsheid, zijn zegen en genade. Nee, dat kan Daniel niet. Dat wil hij ook niet. Daniel kan niet zonder de Heere. Oh nee. Wie anders kan hem eten en drinken geven de komende 30 dagen? Wie anders kan hem beschermen in gevaar? Wie anders kan hem wijsheid geven? En kracht. Daniel heeft in alles de Heere nodig. Voortdurend. Als hij wakker wordt en opstaat. Als hij aan het werk gaat. Antwoord moet geven op moeilijke vragen. Oplossingen moet bedenken voor ingewikkelde problemen. En weet je wat Daniel ook zo nodig heeft? Waarom hij elke dag bidt. Vergeving van zonde. Ah ja, zeker. Daniel kent zichzelf. Daniel kent de Heere. En als je de Heere kent, ken je de Heere ook. Dan ken je ook jezelf, hè. En als je jezelf kent, dan ken je je eigen hart. En ken je je hart, dan weet je wat er in je hart is. Zonde. En daarom heb je elke dag vergeving nodig. Vergeving in het bloed van de Heer Jezus Christus. Nee, Daniel kan het niet nalaten om te bidden. Zoals hij ook niet kan nalaten om adem te halen. Of om brood te eten, water te drinken. Kan niet zonder, toch? Hij blijft bidden. Goden meer gehoorzaam dan de machtige koning Darius. Jawel. Hij blijft bidden en dan zegt vers 11 ons hoe hij dat doet. En daar wil ik even de vinger bij leggen, want dat is wel belangrijk. Daar kunnen wij van leren. Hoe Daniel bidt. Wat zien we, jongens en meiden? We zien eigenlijk in 4 dingen. Die haal ik er even uit vers 11. In de eerste plaats, hij gaat naar een vertrek boven in zijn huis. Tweede plaats, hij bidt op zijn knieën. 3 keer per dag. Bij open vensters. Met zijn gezicht in de richting van Jeruzalem. Laten we daar even bij stilstaan met elkaar. Daniel bidt in een afgezonderde ruimte, in aparte kameren. Laten wij dat ook doen, als wij bidden. Dat we ons terugtrekken. Op je slaapkamer, andere kamer, een ruimte waar je alleen kunt zijn. Waar je niet wordt gestoord in de stilte. En dat je je daarin terugtrekt en dan tot de Heere bidt. Je kunt heel de dag door bidden, tuurlijk. Op de fiets, jazeker. Schietgebeden mag je doen. In de auto. Maar het is ook goed in een aparte ruimte. Zoals Daniel. Hij doet het in een opperzaal. Boven zijn huis. Tweede, Daniel bidt 3 maal daags. 'S morgens, 's avonds en 's middags. Dat doen wij toch ook. Doe jij dat ook? Als je 's morgens wakker wordt, dat je je knieën buigt bij de rand van je bed. 'S avonds, als je weer naar bed gaat, maar ook overdag. Dat is ook goed om te doen. Als je vrij bent 's middags, je komt thuis van school. Nou, dat je even jezelf terugtrekt. Doe je dat wel? In gebed gaat. Dat mag. Dat is juist goed. Ook dat je bidt voor de jufs en meesters op school, hè? Heere, wilt u ze helpen? En Heere, wilt u ook geven dat ze goed over de Heer Jezus mogen spreken? Bidden jullie ook voor mij? Mag ik jullie dat vragen? Kinderen. Als je bidt. Denkt u ook aan onze dominee? Wilt u hem ook helpen? Ik bid ook elke dag voor jullie. Ja. En dan vraag ik, Heere, denkt u aan onze jongens en meiden? Wilt u ze beschermen als ze naar school gaan? Wegen zijn onveilig. Kan zomaar iets gebeuren? Wilt u ze uw zegen geven? Wilt u uit hen de kerk bouwen? Dat betekent, wilt u hem bekeren En dat er weer een nieuwe generatie ook in waarde mag komen, hier in deze plaats. Die u dient en die voor u leeft en die u mag kennen en die goed van u mag spreken. Dat bent u zo waard, heren. Nou, bidden jullie ook voor mij. Daniël, die slaat nooit over, dat is het derde. Hoe druk hij het ook heeft, hè. Als hij veel te doen heeft, dan bidt hij niet minder, maar dan bidt hij juist meer. Ja, als je veel te doen hebt, dan heb je ook veel nodig. Kracht en wijsheid en energie. Nou, al die dingen die heb je niet zelf. Die heeft de Heer en die wil hij geven in de weg van het gebed. Dus hoe drukker je bent, mannen, hoe meer je moet bidden. Niet overslaan. Juist je hand ophouden bij de Heer. Hij heeft veel nodig en de Heer wil veel geven in de weg van het bidden. Daniël bidt op zijn knieën. Dat is vierde. Ja, en dat terwijl Daniël toch echt al wel op leeftijd is. Hij is 80 jaar ongeveer. Hij bidt ook als hij 80 is geknield. Niet lang uitliggend op bed. Nou, ik kan ook wel als ik met mijn hoofd in het kussen lig. Nee. Doe je toch niet, hè? Op je knieën. Ouderen, probeer het ook. Misschien lukt het niet meer. Ik hoorde wel eens van een vrouw op hoge leeftijd. Ze zegt, ach Heer, ik kan mijn knieën eigenlijk niet meer buigen. Maar ik wil het toch doen. Waarom? Om je klein te maken voor de Heer. Ook met je lichaam. Laat je het zien. En dan mag je het ook bidden, hè? Moet je ook doen. O Heere, maakt u mij klein. Want ook al lig ik hier op mijn knieën, dan ben ik in mezelf toch nog groot. Maar geeft u zicht op wie u bent. Uw hoogheid en majesteit en glorie. En dat ik voor u mag buigen. Heel klein, want wie ben ik toch? Ik ben maar een stofje. Wat stel ik toch voor? Nou, vraag het de Heere. Vijfde. Daniël bidt bij open vensters. Ja. Met zijn gezicht naar Jeruzalem gekeerd. Dat is omdat daar in Jeruzalem de tempelberg is. Het altaar. De offers. Het bloed. Het bloed van de lammeren. Die lieve lammeren. Bij ons achter huppelen ze er een paar in de wei. Een mooi gezicht, hè. Maar die werden daar geslacht. Dat bloed dat vloeide, waarom? Wel, dat bloed dat wees op het lam. De Heer Jezus Christus die komen zou en zijn bloed zou geven. En dat voor de zonde om verzoening teweeg te brengen. Hebben we dat bloed niet nodig? Daniël die wist het. Ik heb dat bloed nodig. Ik moet echt van genade leven. Daniël was in zichzelf niet vroom hoor. Dat maken grote mensen ervan. En Daniël weet zelf al beter. Kijk maar in vers 12. Hij smeekt om genade. Nou, wie hebben er genade nodig? Goede mensen hebben geen genade nodig, toch? Genade is niet voor goede mensen. Genade is voor slechte mensen. Voor zondaren. Nou, Daniël heeft genade nodig. En daarom bidt hij elke dag. Vraag de Heer of dat je ook, net als Daniël, een man of een vrouw van gebed mag worden. Daniël kan niet zonder. Koste wat het kost. En het ziet er naar uit dat het hem heel veel gaat kosten. Zelfs zijn leven. Want zie je ze staan. Bij zijn huis. Die collega-bestuurders van Daniël. Heel stilletjes zijn ze naar zijn huis geslopen. Ze kijken voorzichtig omhoog. En jawel. Ze zien hem. Op zijn knieën, handen omhoog bij het open raam. En ze horen zijn stem. Daniël bidt. En meteen snellen ze naar de koning. Daar is. Daniël bidt. We hebben het zelf gehoord, zeggen ze. De verraders. Darius schrikt ervan als hij het hoort. Oh, helemaal niet aan Daniël gedacht. Wat erg. Hij is Daniël helemaal vergeten toen hij die wet ondertekende. Wat moet hij nu? Moet Daniël nu de leeuwenkuil in? Zijn beste minister. De man die zo nauwgezet leeft. Die het goede met hem voor heeft en ook met het volk op wie niets aan te merken valt. Darius kijkt met ogen van vertwijfeling en schrik naar de stadhouders. Maar die mannen zijn onverbiddelijk. Tja, zeggen ze. Dit is een wet van Mede en de Perzen. U hebt er uw handtekening onder gezet. U kunt niet meer terug. U mag de wet niet breken. Darius kan er inderdaad niet onderuit. Hij beseft het. En het grijpt hem heel erg aan. Zeer tegen zijn zin in, met een bezwaard gemoed, stemt hij er dan mee in om Daniël gevangen te laten nemen en in de leeuwenkuil te laten werpen. Maar och, alles in die man verzet zich er tegen. Maar het gaat wel door. Wet is wet. Soldaten pakken die oude grijze Daniël op en voeren hem af naar de plek in de stad waar de leeuwenkuil is. En dat is een diepe put, muur eromheen. En in die muur een opening die met een grote steen kunt openen en ook weer sluiten. En als je die steen dan wegrolt en je kijkt door die opening, je ziet naar beneden, dan zie je ze. Een groep leeuwen, onrustig heen en weer lopend, brullend van de honger. En dan gebeurt het. Enkele mannen nemen Daniël op en werpen hem door de opening de kuil in, voor de leeuwen. Zonder pardon, zonder grijntje medelijden. En ze kijken niet meer naar Daniël om, weg met die man. En zodra ze hem hebben losgelaten, gaan ze weer naar die steen en rollen ze die steen voor de opening. En sluiten ze de opening helemaal dicht. En dan verzegelen ze die steen. Dat betekent, dan nemen ze een koord. En dat binden ze vast aan die steen en aan de muur. En aan dat koord een stukje klei. En in dat klei drukt dan Darius met zijn ring een afdruk in die klei. Hè, met zijn zegelring. En dat betekent, deze kuil is helemaal dicht. En nooit mag iemand deze kuil meer openmaken. Nou, dit is wat met Daniël gebeurt. Tjo, is wat? Hoe kan dit? Met deze man. Heeft altijd de Heere gediend. Hoe is het mogelijk dat de Heere dit toelaat? Waarom? Hoe kan dat? Ja, de Heer heeft er wel zijn hand in, hè? In wat er gebeurt. Hij regeert. En hij is het die dit inderdaad ook toelaat. Hij leidt alle dingen. Hij geeft mensen het goede. Maar hij laat soms ook het kwade toe. En dan treft het kwaad mensen ook zijn eigen kinderen. De Heer heeft er wel een heerlijke bedoeling mee. Hij wil er iets mee laten zien. Iets heel troostrijks. Weet je wat? Wel, dat hij toch alle macht heeft. In hemel en op aarde. Al lijkt het niet zo. Het is wel zo. De Heer beschermt zijn kinderen tegen het kwaad. Of als het kwaad hen toch treft, dan leidt hij het zo dat het toch ten goede keert. Dat het voor hen toch ten beste is. He, zoals we samen hebben gelezen, die prachtige zondag 9. Misschien gebeurt er het komend seizoen ook wel. En dat wensen we natuurlijk elkaar niet toe, maar het kan wel gebeuren. Dat er het komend seizoen ook iets ergs gebeurt. Word je ziek. Moet je naar het ziekenhuis. Neemt de Heere iemand uit dit leven weg van wie je heel veel houdt. Word je ook voor de leeuwen geworpen. Maar dan is het zo belangrijk dat we het elkaar ook zeggen en ook vandaag. Houd vast aan de God van Daniël. Vertrouw op hem. Geloof in hem. Zie dan juist ook op hem. En bid tot de God van Daniël. Want de God van Daniël regeert. De God van Daniël heeft alle macht in hemel en op aarde. Hij beschermt zijn kinderen. Of hij gebruikt het kwaad dat hen treft voor hen ten goede. Dat is ook wat Daniël gelooft als hij de leeuwenkuil ingaat. En trouwens, Darius gelooft het ook. Want hoor maar wat hij zegt. Kort voordat Daniël naar de leeuwenkuil wordt afgevoerd, zegt hij tegen Daniël, hè? Heel treffend. Uw God Daniël, die u eert, hij zal u verlossen. Dat gelooft Darius zeker. Uw God die u voortdurend vreest, die zal u verlossen. Jawel, hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. En Daniël is er ook diep van doordrongen. Ook al ziet hij op dat moment als hij de leeuwenkuil ingaat niets van de zorgende hand van de Heere. Nee, want daar gaat hij. En hij ziet al die leeuwen ook wel heen en weer lopen. Met open gesperde monden. En toch zegt Daniël, dit weet ik vast. God zal mij niet verlaten. Hij is met mij. Hij zal mij beschermen. Daniël doet het op de Heere aan. Jawel. Hij zegt, o Heer, ik verwacht het van u. Ik vertrouw op u. Hij ziet omhoog naar de Heere. Die leeft, de God van Israël. Die wonderen doet op wonderen horen. En Daniël komt niet beschaamd uit, want zie wat met hem gebeurt. Op het moment dat hij in de kuil wordt geworpen, op datzelfde moment zendt de Heere een van zijn dienaren, een gezant, een engel uit de hemel neer, naar de kuil, om zijn kind te beschermen. En die hemelse troongeest, die zorgt ervoor dat die leeuwen zich gedragen als lammetjes. Ze vlijen zich neer voor de voeten van Daniël. En ze doen hem niet het minste kwaad. Zie je dat? Ik weet niet, jongens en meisjes, hoeveel leeuwen er in die leeuwenkuil zijn geweest. Op die folder die je hebt. Je bent hem aan het kleuren, zie ik. Ik tel er zo'n 12. Misschien zijn het er nog wel meer geweest. Maar ze doen niks. Het zijn net als grote honden. Van die Bernersennis honden. Die lieve honden. En ze gedragen zich heel vriendelijk. Wonderlijk, hè? Daniël overkomt niets. Hij heeft vrede in de leeuwenkuil. Vrede met al die leeuwen en leeuwinnen om hem heen. Dat is nou wat God doet. Hij beschermt Daniël. Hij geeft hem veiligheid, vrede. Hij beschaamt het geloof van Daniël niet. Daniël gelooft in de Heere. Hij doet tot de Heere aan. Hij heeft hoge gedachten van de Heere. En dat is wat geloof is. Dat je groot van de Heere denkt. Van zijn goedheid en zijn macht en zijn liefde. Denk groot over de Heere. Dan kom je nooit beschaamd uit. Daniël deed het. En daarom lezen we in de Hebreeënbrief zo mooi. Door het geloof heeft Daniël de mond van de leeuwen toegestopt. Hebreeën 11, vers 33. Iets moeilijks nu. Dat kan wel, hè. Kinderen. Straks, dan zal Daniël toch zeggen, vers 23, dat de Heere hem heeft geholpen omdat hij onschuldig is en de koning geen kwaad heeft gedaan. Is het dan niet zo dat Daniël het goede krijgt omdat hij het goede doet? Dat de Heere hem beloont. Loon naar werken. Als je het goede doet, dat de Heer je ook het goede geeft. Nou, dat lijkt misschien zo. Maar toch is dat niet zo. Daniël gelooft, dat moet je goed zien. Hij gelooft in de Heer. Hij vertrouwt op de Heer. Hij weet wie hij zelf is. In zichzelf een groot zondaar. Jawel. Maar hij zegt, Heer, ik doe het op u aan. U bent zo goed. U zult voor mij zorgen. Mijn zonde vergeven. Maar ook zorgen voor mijn leven. En hoe het ook gaat. Ik ben veilig in uw handen. Dat is het geloof van Daniël. En dat geloof, dat heeft vruchten. Dat leidt ertoe dat, dat Daniël voor de Heere wil leven. Dat hij de Heere lief heeft. En dat hij bidt. En dat hij de Heere wil eren. Wat het ook kost. Nou, en die vruchten zou je kunnen zeggen. Goede werken. Die voortkomen uit het geloof. Die wil de Heere in genade belonen. Dan beloont hij eigenlijk zijn eigen werk. Zie je dat? Daniël gelooft. En dat is zo troostrijk. Moet je goed onthouden. Want anders denken we, dat is ook al wat je hoort als het gaat over Daniël. Van ja, die Daniël, ja, dat was toch een man. Hè? Dat was nog een man. Leef als Daniël. Even goed als Daniël. Doe je best. Nee. Hij geloofde. En dat is troost. Hij geloofde, o Heere, u bent zo goed ook voor mij. En zo vertrouwde hij op de Heere. En de Heere beschaamt dat geloof van Daniël niet. Niet Daniël is goed. God is goed. Begrijp je dat? Je moet het op God aandoen, ook al zie je in jezelf niets goeds. Dat zag Daniël in zichzelf ook niet. Daniël was in zichzelf een groot zondaar. Ja, hij moest het van genade hebben. En zo ook u, zeg het maar. Ach Heere, ik ben een groot zondaar. Ik heb het niet verdiend. Maar denkt u aan mij in genade. Dat geloof, dat zal de Heere niet beschamen. Kijk maar wat er met Daniël gebeurt. Hij verlost, de Heere verlost Daniël van de leeuwen. En de eerste die dat ontdekt, is Darius. Ja, die man is 's morgens bij het aanbreken van de dageraad niet te houden. Heel de nacht heeft hij op zijn bed liggen draaien. Van de ene zij naar de andere. Zal de God van Daniël zijn dienaar beschermen? Zal hij dat kunnen? Hij kan veel. Heeft hij het ook gedaan? Hij is er toe in staat. Hij is er toe bij machten. Heeft hij het gedaan? Hij gaat 's morgens bij het aanbreken van de dag meteen naar de leeuwenkuil. Daniël, roept hij uit, heeft uw God die je gedurig eert, je van de leeuwen kunnen verlossen? En hij wil zijn oor al bij de steen te luisteren leggen, maar voordat hij dat ook maar kan doen, klinkt al vanuit de diepte van de kuil de stem van Daniël. O koning, klinkt het. Leef in eeuwigheid. Mijn God heeft zijn engel gezonden en heeft de muil van de leeuwen toegesloten. En ze hebben me geen letsel toegebracht. Darius weet niet wat hij hoort. Ongekend dit. Zo bijzonder, zo heerlijk. Daniël leeft. De God van Daniël heeft ervoor gezorgd. En Darius is er diep van onder de indruk. Hij laat Daniël onmiddellijk uit de leeuwenkuil optrekken. En zodra hij eruit is, onderzoeken dienaren van de koning hem nauwkeurig. Zijn armen en zijn benen. Maar ze kunnen niets vinden. Nog niet het minste schrammetje. Geen enkel letsel heeft Daniël opgelopen. Er werd, staat in vers 24, geen enkele schade bij hem aangetroffen, omdat hij op zijn God had vertrouwd. Mooi, hè? Omdat hij op zijn God had vertrouwd. En dan doet Darius twee dingen. Hij straft al die stadhouders. Ze gaan alle de leeuwenkuil in. En voordat ze de grond raken, al verscheurd, aangrijpend, hè? O, spot nooit met de God van Israël, jongens, meiden. Niet doen. Zie je dat? De God van Israël is ook een God die de zonde straft. Om stil van te worden, hè? En wat Darius ook doet, hij laat onmiddellijk een nieuwe wet uitvaardigen. Al zijn gezanten moeten meteen opnieuw te paard, erop uit. Alle volk in het rijk van Darius moeten het horen wat. Wat Darius opschrijft. Let op, ik ga het jullie voorlezen. Er wordt door mij, Darius, bevel gegeven dat men in heel mijn koninkrijk zal beven en sidderen voor het aangezicht van de God van Daniel. Hij is de levende God. Hij houdt eeuwig stand. Zijn koninkrijk gaat nooit te gronden. Zijn heerschappij duurt in eeuwigheid. Hij verlost en hij redt. Hij doet wonderen in de hemel en op de aarde. Hij die Daniel uit de klauwen van de leeuwen heeft verlost. Nou, wat een boodschap, hè? Dit wordt in heel dat koninkrijk uitgedragen. En die boodschap die klinkt tot op de dag van vandaag. De God van Daniel is de ene ware, machtige, heerlijke God. Laat alle mensen voor deze God beven en sidderen. Ja, beven. Beven wil zeggen, laat al de mensen diep onder de indruk zijn van de majesteit en de macht van God. Want die is zo groot en zo heerlijk. Laat de mensen ook sidderen, zegt Darius. Ja, dat wil zeggen, dat betekent het Hebreeuwse grondwoordje. Laat de mensen vervuld zijn met diepe eerbied. En met ontzag voor de Heer, want deze God is zo groot en zo machtig. Zie je dat vanmorgen ook? Kinderen, jongens en meiden, ouderen. De grote macht van God. Als je een leeuw ziet op een schilderij, dan ben je niet bang, toch? Dan durf je wel dichtbij te komen. Maar wat als je nou een leeuw ziet in het echt? Oh, ik zou heel bang zijn, jij niet? Daniel kwam bij heel veel leeuwen. En ze hadden honger. Oh, en ze deden niets. Het is de macht van God. Weet je wat je daaraan kunt zien, kinderen? Die grote macht die God heeft, die gebruikt hij ten goede voor alle die hem vrezen. Hij wendt die macht aan voor hun bestwil. Nou, zullen wij deze God, de God van Daniel, niet in de komende tijd bidden tot hem? Als je zorg hebt, als je naar school gaat, wat je ook nodig hebt, groot of klein, hou je hand op bij de Heer. Doe je het? Hij is zo goed. Hij heeft meer te geven dan dat wij kunnen vragen. Ja, maar zou hij ook mij willen helpen? Want ik ben niet als Daniel. Ja, maar Daniel was ook niet goed, toch, in zichzelf. Ook een zondaar. De Heere wil helpen uit genade. Om Jezus wil. Om Christus wil. En dat is nogal treffend. En daar wil ik mee gaan eindigen. In Daniel zie je iets opschitteren, oplichten. Van wie de Heer Jezus is. Hij lijkt op de Heer Jezus. Wat dan? Wel, Daniël werd opgepakt nadat hij op zijn knieën in zijn opperkamer had gebeden. Zo werd ook de Heer Jezus gegrepen bij de hof van Gethsemane nadat hij 3 maal had gebeden. Daniël werd veroordeeld, ook al besefte Darius dat hij onschuldig was. De Heer Jezus werd veroordeeld door Pontius Pilatus. En Pontius Pilatus wist heel goed dat de Heer Jezus onschuldig was. Daniël werd neergelaten in een kuil vol leeuwen. De Heer Jezus klaagt, Psalm 69, dat hij werd neergelaten in een ruisende kuil. Vol van geweld. Toen Daniël in de kuil werd neergelaten, werd er een steen voor de opening gewenteld. Verzegeld. Toen de Heer Jezus in het graf werd neergelegd, werd er een steen voor de opening van een graf gewenteld. Verzegeld. 'S morgens vroeg bij het aanbreken van de dag kwam Darius naar de kuil, naar Daniël. Zo ook de vrouwen, 's morgens vroeg, bij het ochtendgloren. Ze gingen op weg naar het graf van de Heer Jezus. Daniël vertrouwde op de Heer, zijn God. Hij zou hem verlossen, zo ook de Heer Jezus. Hij vertrouwde op God. Zal Vader mij niet verlossen uit het graf? Daniël lijkt op de Heer Jezus, Christus, de grote koning. Bij alle overeenkomsten is er ook een verschil, een groot verschil. Want Daniël bleef ongeschonden in het leven. Hij had nog niet het minste schrammetje. Maar o, deze heiland, Christus Jezus, zie de wonden, de littekens. In zijn handen, in zijn voeten, in zijn zij. Hij gaf zijn leven. Hij betaalde met zijn bloed voor de zonde. En omdat hij dat nu heeft gedaan, op grond van zijn werk, daarom is het zo waar wat Darius zegt. God helpt, God redt. Omdat Christus ervoor heeft betaald. En daarom, op hem aan, deze Heere, bij al wat je ontbreekt, smeek het hem. Hij zal het geven, mild en overvloedig. Amen. Psalm 99 gaan we zingen, het 2e en het 5e vers. God die helpt in nood, is in Sion groot. En wat er verder volgt, 2 en 5 van Psalm 99.
Thank you.
Laten wij samen de Heere bidden. Heere, u bent God en u alleen. U vernieuwt, zegt u zelf in uw woord, jaar op jaar de aarde. U geeft de winter. Alles wordt kaal en grauw. En u geeft de lente. We zien het om ons heen. Regen en zonneschijn. En u zorgt ervoor dat de aarde die omgeploegd was weer groen wordt. Met gras en groente. U laat er het koren opgroeien. De koeien mogen straks weer naar buiten. U wekt het leven uit de dood. Hoe heerlijk bent u toch, Heere. En nu komen wij samen vandaag met onze kinderen om u te bidden, Heere. Zegent u ons de komende tijd op school. Help ons bij al wat we doen. Bij het leren. Als we lezen, rekenen. Zegen de oudere kinderen. Misschien zijn er onder ons wel jongeren die examen gaan doen. Zegent u hen. En wij bidden ook voor de jufs en meesters en de docenten. Heren, wij bidden ook voor kinderen die het moeilijk hebben. Die ziek zijn. In het ziekenhuis liggen. Maakt u hen beter, Heren. Wilt u ook bij hen zijn. Hen troosten. Voor hen zorgen. En wees ook met dokters en verpleegkundigen die voor hen zorgen. Ook hun vaders en moeders. En mogen u ook danken voor alle zorg. Heren, wij bidden ook voor kinderen die arm zijn. Die 's morgens de deur uitgaan zonder ontbijt. In eigen land, in andere landen. Geeft u voedsel, Heren. Wilt u daarom ook juist zorgen dat de arbeid, het werk van onze ouders gezegend wordt. Van de boeren, van de vissers, de akkerbouwers. Heren, geeft u voedsel, brood en groente en al wat nodig is. Wilt u ook zorgen voor hen die daarvoor zorgen? Want u wil ons door hen voeden. Zelfs de koningen, zegt u zelf, worden van het veld gediend. Heren, wij bidden u voor kinderen die pijn hebben, ervaren. Wilt u voor hen zorgen? En wilt u voor alle kinderen zorgen, voor hun ouders, vaders en moeders. Geeft u wijsheid en liefde ook, dat ze hun kinderen goed mogen opvoeden bij uw woord. Wij willen bidden met elkaar voor alle werk dat de ouders mogen doen, de ouderen. In de bouw, op het kantoor. Wij bidden voor alle die werken bij politie en justitie en brandweer, defensie. Wilt u hen beschermen? En bewaren. Wees u voor hen een schild. We bidden ook voor onze overheden. De burgemeester, de wethouders, onze koning, de ministers. Geeft u wijsheid en moed bij het vele werk. Mogen zij ons land net als Daniël regeren, Heren, met gevouwen handen, biddend. Bekeer ons land en ons volk tot u. Heren, er zijn zoveel mensen die u niet kennen, die niet naar de kerk gaan. Ook heel veel kinderen en jongeren. Raakt u hun harten aan. Wilt u hen vernieuwen van binnenuit. Dat ze zichzelf leren kennen. Net als Daniël. Die het van genade moest hebben. Zichzelf leren kennen als verloren in zonde en schuld. Zo diep ellendig. Maar dat ze juist u ook mogen ontmoeten, Heer Jezus, in hun leven. Zegen daartoe ook alle werk in uw koninkrijk. Evangelisten, zendelingen. Wees u nabij die het woord uitdragen. En zegent u ook de kerk. Ook de gemeente waartoe we zelf mogen behoren. Wees met de kerkraad, de mannenbroeders. Vervul met uw geest. Zegent u ook ons, als dienaren van het woord, alle die uw woord verkondigen, dominee Budding, dominee van de ziel, de proponenten die uitgaan in ons midden. Dank voor al wat u geeft, kracht, ondersteuning. Heere, zo komen wij tot u en bidden we ook voor alle werk dat in de kerk mag gebeuren. Op de verenigingen, de zondagsschool, de clubs. Zegen ook het werk van de kerkrenmeesters die achter de schermen heel veel doen. De kosters, de BHV'ers, de organisten. Alle die hand- en spandiensten verlenen. Wat wordt er veel gedaan, heren. En wat zijn we in alles van u toch diep afhankelijk. Wilt u voor ons zorgen. Heren, wij bidden ook voor kinderen in oorlogsgebieden. In Gaza, Oekraïne, Nigeria. Of wilt u vrede geven? Wij bidden ook voor kinderen in Israël of daarbuiten, voor Joodse kinderen, die altijd toch wel op hun hoede moeten zijn. Heere, het Joodse volk zat als Daniel in de leeuwenkuil, in ballingschap. Daniel kwam eruit. U verloste hem en zo verlost u toch ook uw volk. En die dag die komt en u bent ermee bezig om de Joden uit de wereld terug te brengen naar huis. Wilt u voor hen zorgen en dat ze u ook mogen leren kennen, Heer Jezus. En zo komen we tot u. Ach, Heere, misschien was er vanmorgen in ons hart ook wel vrees. Want die mannen waren jaloers op Daniel. En is dat ook niet wat in ons hart is? We kunnen zomaar jaloers zijn. Ook op uw kinderen. Dat we het niet goed kunnen hebben. Als het zo ook bij ons is. En van huis uit is het ook zo. Mogen we dan juist het eerlijk u belijden, onze zonde. Niet wegstoppen. Maar het juist onder ogen zien. En ermee naar u vlucht, de Heer Jezus, die juist toch ook daarom naar de wereld bent gekomen. Om te zorgen voor het tijdelijke leven, maar juist toch ook voor het geestelijke. U hebt uw bloed gegeven, daarom aan Daniel open vensters. Geef ons ook zo open vensters, waardoor we mee mogen heen zien in geloof op u, o dierbare heiland, Heer Jezus Christus. Uw naam zij de eer, geef ons zo een goede dag. En als het kan, dat we elkaar vanavond opnieuw weer in uw huis mogen ontmoeten. Wees zo met ons. Heb dank voor het goede. Doe verzoening over onze zonde. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan samen nog tot slot zingen uit Psalm 68, het 10e vers. Geloofd zij God met diepst ontzag, want hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. 10 van 68. gaat heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap met de Heilige Geest zij met u allen. Amen.